Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Welkom in de dienst vanmorgen. Of je nu in dit gebouw, thuis of samen met anderen de kerkdienst beleeft, al deze plekken vormen samen onze kerk. Ook dominee Dingeman Kwant heten we van harte welkom. Fijn dat u vanmorgen met ons wil voorgaan. Het thema van deze ochtend is drieledig volgens een mooie oude traditie. En het heet een lastige geschiedenis, waarbij God in eerste instantie onredelijk lijkt, toch rechtvaardig is en ook genadig blijkt te zijn. De kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. En de muziek zal worden verzorgd door Melchior, Josien, Marleen, Adrianne, Mette, Bert, Arjen, Carmen en Christian. Dan hoop ik dat ik niemand ben vergeten. Het moet een fantastisch mooie muzikale dienst worden. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 405. Mijn naam is Gesina Derks en ik ben vanmorgen de ouderling van dienst. En namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Thank you. Ja, het is allemaal mooi. Ik wil een kaars aansteken, maar ik moet wel iets hebben om hem aan te steken.
Een hele mooie paaskaars.
Oh, daar moet je aan. Och, heden. Ik keek niet voldoende naar rechts. Ik ben links georiënteerd.
Het is goed dat we dat horen.
Ja, maar dat is ook echt waar. Kijk maar. En dan?
Kunt u hem hier instellen?
Nee, dat gaat ook zo niet. Ja, dan gaat het scheef. Oh, die moet zo. Oh, ik dacht dat iedereen moest. Ja, weet u, we hebben hier niet geoefend. Even voor de kinderen. Mooi dat jullie er zijn. En er zijn er ook thuis. Dit gaat helemaal mis. Maar ja, ik ben niet de dominee hier, hè. Maar volgende week zal de echte dominee er weer zijn. Dan gaat het weer helemaal goed. Maar jullie zijn hartelijk welkom. En dit is het teken daarvan. Kijk. Dank je, Gesina. Je ziet hoe waardevol een ouderling van dienst is. Verhef uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit laat varen. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen opwekking 464. Opwekking 464. Wij gaan luisteren naar de wil van God over ons leven. En ik wil dat vanochtend met u doen uit Marcus 12. En dan zingen wij opwekking 350. Opwekking 350. Een van de schriftgeleerden die naar hen, naar Jezus en de omstanders geluisterd had terwijl ze discussieerden en merkte dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij. En hij vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem lief hebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste lief hebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en hij zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. Ja, jullie mogen rustig blijven staan, maar ik weet het gewoon niet goed. Dus maar jullie gaan zitten. Ja. We gaan samen bidden om een gezegende dienst. Trouwe Heren, hemelse Vader in onze Heer Jezus Christus. Op deze eerste dag van de week, de dag waarin we vanouds al zo heel lang de opstanding van u, Heer Jezus Christus, mogen gedenken, En zo ook als gemeente mogen samenkomen, buigen wij ons voor u. Zo zongen we dat. Vol van vrees en schaamte, zo zongen we dat ook. Want wij hoorden de woorden die u, Heer Jezus, sprak toen die man naar u toe kwam en vroeg wat het belangrijkste is in dit leven. En u zei, het gaat altijd om de liefde. Liefde tot mijn vader, liefde tot jullie onderling. En als wij het meten aan ons eigen leven, Heere God, dan kunnen wij tot die toppen volmaakt nooit komen. We struikelen daar telkens in. We komen erin tekort. En dat is alle reden om eerbiedig te buigen voor u. Wetend dat u dat onderkent, maar dat u, Heer Jezus, er ook onder hebt geleden. En er zelfs aan gestorven bent. Maar in de kracht van uw opstanding bent u teruggekomen en hebt u uw geest gegeven. En u leert ons om vanuit dat kruis verder te leven. In alle gebrek, maar toch ook in diepe overtuiging dat u, Heere, een God bent die vergeeft door het bloed van uw Zoon. En dat u ons verder brengt in dat geloof en in die liefde. Wij danken u dat we als drie gemeenten vanochtend bij elkaar mogen zijn in het kerkgebouw. Elkaar mogen ontmoeten, maar ook samen u mogen ontmoeten en uw woord mogen ontvangen. En we bidden u dat u dat wilt zegenen. Dat we met uw Heilige Geest er doorheen zult gaan, zodat we het ervaren als levende woorden die de Geest in onze harten wil planten. En we bidden dat zo onze harten daarop voor open mogen gaan. Dat we een rijke dienst uit uw hand mogen ontvangen, mogen leren, telkens weer opnieuw wie u bent, hoe u er bent en vooral hoe goed u bent en hoe genadig. Omdat ons leven volstroomt van liefde voor u. En we zo verder kunnen in het begin van deze week de week in. Wees met ieder van ons, de kinderen, de groten, jongeren en volwassenen. Ook met hen die thuis ingeschakeld zijn of misschien op een andere plek. U weet ze te vinden, wilt u het ook doen? En geef ons zo samen uw zegen. We danken u voor iedereen die de schouders onder deze dienst zet. Alle medewerkers, alle voorbereidingen die er geweest zijn. Laat het mogen samenstemmen tot de eer van uw grote naam. In de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan lezen verder uit 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 12. 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 12. En wij zingen daarna Psalm 76, vers 1, 4 en 5. Psalm 76, vers 1, 4 en 5.
Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Die van de Heer van de hemelse machten die op de cherub troont. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en laden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nachon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza, En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een Gatiet. De ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom en de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburg.
De tekst voor de verkondiging vanochtend is uit 2 Samuel 6, vers 6, 7 en 11. Vers 6. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. En vers 11, de ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom en de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele familie. En na de verkondiging zien we opwekking 689. Opwekking 689. Kunnen die lampen misschien ietsje dimmen? Kan dat? Of kan dat niet? Oh, dat vind ik wel heel fijn, want ik heb opvliegers en dan Ze zijn wel heel warm. Dankjewel, dat stel ik zeer op prijs. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn van die geschiedenissen in de Bijbel die je leest en waarvan je denkt, wat moet ik er in vredesnaam mee? En misschien hebt u dat bij deze geschiedenis net ook wel gedacht. Wat moet ik er in vredesnaam mee? Misschien hebt u hem thuis al meermalen gelezen. Er is een goede traditie om zeker één keer per dag, als het kan, samen de Bijbel te openen. En de Bijbelboeken zo helemaal door te lezen. Hè? En dan stoot je op deze geschiedenis en je praat er misschien even over. En je denkt, ik ga maar gauw naar hoofdstuk 7. Want wat dit moet wezen, ik heb geen idee. Het is ook heel lastig, hè? Dat daar de ark van God, teken van zijn aanwezigheid, op een wagen wordt geladen en naar de stad van God wordt gebracht, naar Jeruzalem wordt gebracht. En dat die ark dreigt te kieperen, omdat de ossen die die ark dragen afgeleid worden doordat er bij de dorpsvloer van Nagon, zo staat het er, vers 6, de dorpsvloer van Nagon, ja, daar wordt blijkbaar gedorst en die runderen die kijken naar en die zwenken en die struikelen. En die ark die dreigt van de wagen af te glijden. En dan is er een van die begeleiders, Uzza, die strekt ineens daarin in een reflex zijn hand uit. Want die zegt, oh, maar de ark mag niet op de grond vallen. Ja, want dan valt God bij wijze van spreken op de grond. Dat wil je niet hebben. De ark mag niet op de grond. Dus met een goede bedoeling houdt hij die ark tegen, grijpt hem vast. En ja, natuurlijk, dat mocht niet. Want die ark mocht niemand aanraken. Maar ja, hij deed het toch met een goede bedoeling. Niet waar? Hij wilde erger voorkomen. En dat wordt dan op een manier bestraft door God, waarbij je denkt van, ja, laten we het maar eerlijk zeggen, kan dat nou niet een beetje minder? Moet dat nou zo fel bestreden worden, de Heere God? Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Nou, dat is dus heel raadselachtig. Maar we gaan er maar eens met elkaar naar kijken. En dan doen we dat in drie laagjes eigenlijk. Goede traditie, zei je, Gesina. Maar je moet maar niet drie punten, want het zijn echt drie laagjes. Het bovenste laagje dat God onredelijk lijkt, hard lijkt. Het tweede laagje dat wat dieper dat God toch rechtvaardig is. Maar dan gelukkig ook nog een derde laagje dat God ten diepste toch genadig is. Nou, zo gaan we de dingen maar eens door vanochtend. God lijkt hard. Ja, dat zeiden we al tegen elkaar, hè? Wat is nou de geschiedenis eigenlijk? Die ark van God, gemeente, die staat al tientallen jaren, enkele tientallen jaren, op de grens van het Filistijnse land in Canaan, bij het plaatsje Kirjat-Jearim. En daar was hij terechtgekomen na een beroerde geschiedenis in het begin van 1 Samuel, namelijk dat de Filistijnen Canaan willen binnenvallen en dat het volk Israël natuurlijk de grenzen wil bewaken en de Filistijnen eruit wil halen. En dan halen ze daarvoor de ark uit het heiligdom bij Eli. Want 1 Samuel is dan het moment waarop de priester Eli ter sprake komt. Dat is een heiligdom bij Silo. En daar halen ze die ark vandaan. Met de gedachte van, als die ark nou maar bij ons is, dan is God bij ons. En dan zullen we die Filistijnen wel eens even wegjagen. Nou, in de wortel is dat natuurlijk een goede gedachte. Maar die ark werkt niet als tovermiddel. Zo is het nu ook weer niet. Niet als tovermiddel. En wil die ark dus bij inderdaad zegen verspreiden, doordat Gods aanwezigheid daarbij is, dan moet het volk zich daar wel naar gedragen geestelijk. En dat was verre van het geval in die tijd. Nou, de gevolgen zijn er dan ook naar. Die ark wordt door de Filistijnen buitgenomen, grote schrik natuurlijk, en die komt daar in de tempel terecht van hun eigen god, Dagon, in de hoofdstad. Maar daar blijkt dat de Heere God toch liever bij zijn opstandige volk is dan bij die heidense Filistijnen. Dat kunt u allemaal lezen in 1 Samuel 6 en 7. En nou, dan gebeuren er allerlei ongelukken. En dan zegt die Filistijn, nou, dit is ook niks. Dus laat die echt maar weer gauw weggaan. Gauw naar de grens toe. Nou, ze maken een nieuwe wagen. Nou, dat is nog wel heel eerbiedig van ze. Hè? Die god waar ze zo belast hebben op een nieuwe wagen. Geen gebruikte wagen. En naar de grens. En ze denken, over die grens, dan redden ze zich er maar weer mee. Dan zijn wij er mooi vanaf. Maar daar aan die grensgemeente, daar blijft die ark een aantal tientallen jaren staan. Want koning Saul, die dan op het toneel komt, ja, die heeft daar geen behoefte aan. Die wilde wel koning zijn op eigen gezag en in eigen inzichten. Nou, dat heeft zo zijn gevolgen gehad. Maar dan komt David. En David besefte dat hij niet zomaar een koning is van Gods volk, maar dat hij dat is, zoals wij dat ook wel plechtig zeggen, van onze koning en eerder van onze koningin, een koning bij de gratie van God. Koning bij de genade van God. En die denkt dan ook, en die zegt dat dan ook, van ja, nou woon ik mooi in Jeruzalem, maar de ark van God is dan nog kilometers weg. Dat is niet goed. Dus hij trommelt 30.000 Israëlitische mannen op, dat ziet u in vers 1 staan, 30.000 uit heel Israël. Hij maakt een nieuwe wagen, dat leest u ook in vers 3 en 4, een nieuwe wagen. En zo halen ze die ark op. Nou, er komt een hoop musicaliteit bij te pas, want ja, vanochtend hoorden we al die namen van onze muzici vanmorgen. En het zijn er wel heel veel, werd even gezegd, en u lacht het er even om. Maar als u in vers 5 kijkt, gemeente, dan stelt het nog niks voor, hoor, wat we hier hebben. Nee, echt niet. Allerlei muziekinstrumenten van hout, lieren, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen, cymbalen. Nou, als het geen mooie muziek was, zou je zeggen, het is een groot kabaal. En zo, met z'n allen richting Jeruzalem, hè? In een feestelijke optocht, niks aan de hand. De geestelijke zon is helemaal schitterend. De lucht is bij wijze van spreken, de geestelijke lucht is blauw, geen veldje aan de lucht. Totdat het moment komt in vers 6, waarop je dan, wat ik net zei, die runderen ziet struikelen en die zwenken. En ja, daar heb je de ellende. Uzza grijpt de ark, hij wordt gedood door God, gekliefd staat er eigenlijk. En zo noemt David die plek dan ook, hè? Dat staat in vers 8. Hij noemt die plaats Peretz Uzza. Dat betekent de doorklieving van Uzza. Als door een bliksemflits getroffen, valt hij op de grond en sterft hij ter plekke. En dan is plotsklaps in 1 seconde is de geestelijke lucht gekeerd. Wat allemaal zo schitterend mooi was, dat wordt een moment van afschuwelijke rouw. Want blijkbaar is God woedend op die Uzza. En dat heeft zijn gevolgen. Toen ik erover na ging denken, gemeente, moest ik terugdenken aan wat de meesten van u ook zullen weten nog. Die Koninginnedag van ons in 2009. Koninginnedag 2009, het was nog koningin Beatrix. Dat was in Apeldoorn. En nou, als ik het u weer terugtel, dan zult u de beelden ook weer krijgen. Het was een beetje tegen het eind van de viering in Apeldoorn. En de koninklijke stoet in een open bus die kwam van de Loolaan af, op weg naar Paleis het Loo. En dan staat daar op het eind van de Loolaan staat die naald opgericht. En daar rijden ze dan eerst een grote bocht langs. En op dat moment hoor je gedruis, gerommel. En hoor je een klap en zie je een klap. En vliegt daar een auto tegen de naald aan. En die auto die laat letterlijk dood en verderf achter zich. Want die is zo door de afzetting geraast en niks ontziend zijn daar doden en gewonden gevallen. Weg in 1 klap die hele feestelijke sfeer. En ik heb nog steeds op mijn netvlies dat beeld van dat meisje van 1 jaar of 9, dat daar ontsteld staat te kijken met betraande ogen van wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier? En ik zie nog steeds op datzelfde netvlies van mij, een klein uurtje later, koningin Beatrix in beeld. Ze had haar feestkleren uitgedaan, een zwarte rouwjurk aan, de make-up die haar rimpels altijd moest verhullen, weg. Een dag die zo mooi begon, is geworden tot een dag van vreselijk verdriet. Ja. En natuurlijk, de details zijn anders. Maar dat is wel het verhaal, hè? Dat is wel hetzelfde verhaal in die zin. In één klap is de feestvreugde voorbij. God ontsteekt in woede, staat er in vers 7. Maar de Heer niet alleen, gemeente, God niet alleen, ook David ontsteekt in woede, vers 8. Hij snapt hier helemaal niks in. Hoe gebeurt dit nou? God is kwaad, David kwaad, omdat de Heer Uzza had doorkliefd. En hij wordt bang voor de Heer, vers 9. Bang voor God. Moet je even realiseren, gemeente, dat de mens bang wordt voor God, terwijl hij hem al zo lang kent. Maar het is ook griezelig, hè? En die gedachte komt ook bij ons wel op van, wie is nou eigenlijk God? Ja, wij hebben daar natuurlijk hele mooie woorden gehoord. God is genadig, God is barmhartig, God is liefdevol. En zo scheppen wij ons beeld van God. En daar heb je goede gronden voor, hè? Want dat kun je in de Bijbel op meerdere plekken lezen. De Bijbel is er vol van, lees Psalm 103... Liefdevol, genadig, groot in goedheid, nou, noem het maar op. Maar nou denk je van, is dat nou echt God? Of hebben we te maken met een grillige God? Een God waarbij in één klap de hemelse zon in hemels noodweer kan veranderen? Een God die, waarmee je denkt dat je veilig met hem op kunt lopen, maar die je ook zomaar blijkbaar in de ellende kan storten, wat moet ik daarmee? Ja, dat wist David ook niet. En wij raken ook in verwarring. Wie is nou eigenlijk God? Hij lijkt zo hard. Is die ook hard? Nou, dat kan een lelijke drempel voor je geestelijk leven worden, hè? Maar de vraag is, gemeente, klopt dat nou? Klopt dat nou dat de Heere God zo blijkbaar in één klap 180 graden kan draaien in emotie? En dat je ineens, weet jij waarom, ineens vreselijk bang voor hem moet worden? Dat ga je ontdekken als je een stukje dieper kijkt. En dan kijken we nog weer eens even naar het begin. Wat is hier nou in feite aan de hand? Want wat we gezien hebben, gemeente, is eigenlijk alleen maar de oppervlakte zo, hè? Wat je zo op het eerste moment in gedachten komt als je dit leest. Maar als je wat dieper gaat lezen, dan merk je wat anders. Dat begint meteen al bij vers 1. In vers 1 staat dat David alle weerbare mannen van Israël bijeenriep en het waren er 30.000. Nou, dat is een mooi getal. Maar let wel, alle weerbare mannen van heel Israël. Dus hij roept allerlei mannen uit alle stammen bijeen om met elkaar naar Kirjat Jearim te gaan, die ark op te halen en die met zijn 30.000 zo naar Jeruzalem te brengen. Maar eigenlijk is dat meteen al fout. Daar gaat het al scheef. Want wat had de Heere God over die ark gezegd? Wie moest die vervoeren? Dat moesten niet alle mannen van Israël zijn, daar had hij een speciale stam voor uitgekozen. De stam van Levi. Het was bij Exodus gezegd, hè, daar bij de 10 woorden daar, toen Mozes kwam met die 2 tabletten. Toen had de Heere God gezegd, de stam van Levi, die zal voortaan voor de ark zorgen. Die zal voor het heiligdom zorgen. Die zullen straks ook hun functie bij de tabernakel hebben, hun geestelijke functie. Die kies ik daarvoor uit. De levieten, de priesters, die komen daar vandaan. En dat er dus allemaal mannen uit heel Israël zijn, ja, dat lijkt wel heel mooi, maar in feite, gemeente, is dat dus tegen de regels die God zelf daarvoor had gegeven. Dan zijn we niet goed. Dan zijn we verkeerd. Dat is één. Maar vervolgens krijg je die nieuwe wagen. Vers 3 en 4. Een nieuwe wagen. Ik zei net, dat hadden de Filistijnen ook gedaan. Nou ja, de Filistijnen, die konden ook niet beter weten, hè, want die kenden de Bijbel niet. Maar de Israëlieten, David en zijn adviseurs, die hadden beter moeten weten. Want die ark die mocht allemaal niet op een wagen vervoerd worden. Of dat nou een nieuwe wagen is of een oude wagen. Aan de ark waren ringen gemonteerd. U leest het in Exodus 25, waren ringen gemonteerd. En door die ringen moesten draagstokken van acaciahout. En dan kwamen de levieten. En die levieten die zouden dan de ark op die draagstokken optillen, zodat ze hem niet aanraakten. En zo zouden ze die ark vervoeren van pleisterplaats naar pleisterplaats. Je bleef er met je vingers af. Maar zo had God dat geregeld. Niks, geen wagen. Draagstokken. Dus wat zo mooi lijkt met de oppervlakte, dat blijkt in feite een aaneenreiging te zijn van dingen die totaal tegen de regels van God ingaan. Je zou het kunnen vergelijken met een verkeerslicht. Ik kom even bij jou. Vind je dat goed? Mooi. Ik ga even bijzetten, kan ik je goed zien. Jij weet wat een verkeerslicht is. Wat is een verkeerslicht? Doe je niet meer mee? Nee, dat moet je toch niet doen, meid. Maar weet jij wel wat een verkeerslicht is? Een stoplicht. Weet je wat dat is?
Om te stoppen.
Om te stoppen. En hoeveel lichten zijn er bij een verkeerslicht?
Drie.
Weet je de kleuren?
Rood.
En oranje. En groen. Kijk, Michel kan ik zaken doen. Mooi. En wat betekent oranje? Moet je stoppen. Maar als je nou niet kan stoppen, dan mag je. Als je papa nou bij een verkeerslicht komt en hij zit in de auto en het komt op oranje, maar hij kan niet meer stoppen, dan mag je doorrijden. Ja, echt. Dan mag je door, maar alleen dan, hè? Alleen dan. Maar als jouw papa nog bij dat oranje licht is en die kan nog stoppen en hij rijdt maar door, dan gaat het op rood. En wat gebeurt er dan? Ja, dan ga je botsen tegen een ander. Dan krijg je een ongeluk. Precies. Nou ja, gemeente, dat is precies wat er gebeurt, hè? Dat is precies wat er gebeurt. Dat verkeerslicht, dat geestelijke verkeerslicht, dat zat al lang op oranje. Al eigenlijk vanaf het begin dat die wagen gaat rijden. En hij blijft maar doorgaan. En ja, dan wordt het rood. En dan krijg je een ongeluk. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Ja, je hebt me goed geholpen. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Dus al tijdenlang zegt de Heere God van, kijk nou uit, want die gaat mis. Maar nee hoor, doorzetten. Ongeluk. Dan grijpt God een keer in. Want als je nou de hele tijd niet wil horen, ja, dan voel je het. En je voelt het ook heel erg. Wat hier gebeurt, gemeente, is eigenlijk precies het omgekeerde als wat er even later met Paulus gebeurd is. Die ark van Gods aanwezigheid, die spreekt natuurlijk van Gods genade. Dat kan niet missen. Gods verzoening, het verzoendeksel, dat staat als een huis. Maar in die ark, daar liggen die twee tabletten. Die twee tabletten waarin de 10 regels van God staan. En je kunt Gods genade en Gods regels dus nooit van elkaar losmaken. Die horen bij elkaar. En als je die uit elkaar trekt, dan krijg je ongelukken. Paulus die ontdekte dat, dat vertelt hij in Filippenzen 3. Paulus ontdekte dat toen hij zijn eigen leven dus even naging. zijn leven zonder Jezus. En hij schrijft dan, er was eigenlijk met mij niks aan de hand. Ik was een prima kerel. Ik kwam uit Israël en ik was een farizeeër en ik was een schriftgeleerde. Ik wist alles op mijn duimpje. Maar ja, ik dacht daarmee van alles nog wat op te bouwen. Maar dat was een vergissing. Want toen kwam ik de heiland tegen, toen kwam ik Jezus tegen. En toen kon dat allemaal in de prullenbak. Ik had er helemaal niks aan. Want ik was vergeten dat het niet om de regels alleen gaat, maar om de genade met de regels. En David, gemeente, die wil wel die genade. Zo wil die God wel naar Jeruzalem brengen. Maar de regels, daar heeft hij geen boodschap aan. Hij wil de genade, maar niet de regels. Terwijl Paulus wel de regels wilde, maar niet de genade. En dat gaat dus mis. Je kunt Gods genade en Gods tegenwoordigheid in zijn genade nooit met de regels doorgeknipt over je afbidden. God is dus rechtvaardig. Hij grijpt in, omdat die ark niet alleen van zijn genade spreekt, maar ook van zijn regels. En David treedt dat met voeten. Dus wat hard lijkt, is ten diepste toch rechtvaardig. Hoe hard ook. Maar vervolgens zitten we natuurlijk wel met de brokken. Want goed, dat wilt u aanvaarden, het recht van God. Dus niet gewoon zijn genade sek. Maar verbinden wij ook aan de regels die hij geeft. Maar hoe moet het nou verder hier als dat zo misgelopen is? En dan krijg je dat wonderlijke vers 11. En in dat vers 11 staat, de ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. Een gatiet, staat er in vers 10. En de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele familie. Dus dan blijkt die ark van God op dat terrein van die Obed-Edom toch weer genadig te werken. Er komt zegen uit. En dat komt door die ark. Dat staat in vers 12. Want in vers 12 staat dat koning David hoort dat de Heer de familie van Obed-Edom heeft gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God. Dus op de een of andere manier, gemeente, komt die ark daar weer tot bloei, om zo te zeggen. Komt zijn diepste functie om mensen bij de genade van God te brengen, weer tot uiting, juist op dat erf van Obed-Edom. Hoe zit dat nou? Wie was Obed-Edom? Dat weten wij, gemeente, uit de geschiedenis in 1 Kronieken, waar dezezelfde geschiedenis wordt beschreven, maar met wat andere accenten. In 1 Kronieken 15, daar lees je van het vervolg van deze geschiedenis, dat de ark alsnog weer naar Jeruzalem gaat. Dat kunt u zien in vers 13 en volgende. En dan met de levieten en met de ark, dan is het weer allemaal in orde. En dan worden daar de levieten opgesomd die de ark begeleiden. En dan staat er in 1 Kronieken 15 vers 16, dat ze werden bijgestaan, een aantal levieten, er staat er achteraan, Obed-Edom en Jeiel, de poortwachters. Obed-Edom, daar heb je hem. Die Obed-Edom, gemeente, dat was dus niet zomaar een Israëliet. Dat was een leviet. Die kwam ten stam van Levi. En dan denkt misschien iemand, ja, wacht even. Er staat er in 2 Samuel 6 dat het iemand uit Gat was, hè? De Gatiet, Obed-Edom, vers 10. En dat Gat, dat is toch een Filistijnse stad. Dus dat kan niet waar wezen. Nou is het dan niet zo waarschijnlijk, gemeente, dat die Obed-Edom uit dat Filistijnse gat kwam, want daar woonde die niet. Maar dieper kom je als je even in Jozua 21 kijkt. Want in Jozua 21, daar worden de Levietensteden opgenoemd. In elke stam waren bepaalde steden aangewezen, waar de levieten dan toch met hun gezinnen konden wonen. Want ze hadden geen eigen erfdeel in, dus dat ging op die manier. En dan staat er in vers 25 dat bij de stam Dan onder andere Gat Rimmon een van de levietensteden was. Gat Rimmon. En dan is de cirkel rond, hè. Dat gat was niet zomaar gat. Dat was Gat Rimmon, een levietenstad. Dus op de een of andere manier is die ark terechtgekomen op dat erf van deze man die een leviet was. En of David dat nou expres gedaan heeft, dat weten wij niet. Maar in ieder geval heeft de Heere God dat zo geleid. Om te laten blijken dat hij terug naar af wil. Terug naar de wortel van zijn genade die vanuit die stam van Levi ontspringt. En terug, als we in de war zouden zijn, naar de overtuiging dat God in zijn rechtvaardigheid toch, God zij dank, genadig is. De genade, de verzoening, ontspringt daaruit op dat Levitische erf. En zal uiteindelijk, even later, op het kruis van Golgotha, vervuld worden, volmaakt worden, als dat de Heer Jezus sterft, om Gods rechtvaardigheid tot genade te brengen. En zo brengt deze wonderlijke geschiedenis ons toch bij Hem, die alle schuld verzoent en die ons de heiliging leert. Gods eigen Zoon, Jezus Christus, door de woorden en door de geest. En ik hoop dat u met mij bij zo'n gedachte opgelucht ademhaalt. Amen. Madame zegt.
Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. De collecte is vandaag voor Open Doors, speciaal voor hulp aan kerken in Nigeria. Die kerken zijn na gewelddadige aanvallen van jihadisten vaak volledig verwoest. En het doel van Open Doors is om 8 kerken volledig te herstellen. Is de collecte van harte aanbevolen. De bloemen gaan vandaag als felicitatie van ons gemeente Jan en Thea Verstraeten. Zij vierden afgelopen donderdag dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie God zegen toe voor de toekomst. Verder is de kerkraad heel blij en dankbaar dat Jan Vink zich als kandidaat heeft gesteld voor de vacaturen van de diaken. Op zondag 11 september wordt u als beleidend lid in de gelegenheid gesteld om in te stemmen of bezwaar te maken tegen de benoeming van Jan Vink tot ambtsdrager door middel van een ja- of nee-stem. Daarvoor krijgt ieder beleidend lid van de Scriba op zaterdag 10 september een e-mail. Vanaf dat moment is er gelegenheid om uw of jouw stem uit te brengen. Gemeenteleden die niet de mogelijkheid hebben om digitaal met de verkiezingen mee te doen, kunnen zondag 11 september na de dienst schriftelijk stemmen. Dan nog een mededeling namens Stichting Present. Volgende week zondag 4 september houden we in de alle 3G-kerken een tijdcollecte voor Present. Wil jij een aantal uren van je tijd ter beschikking stellen voor de kwetsbare mensen in Eindhoven om hen te helpen? Je kunt dan kiezen voor het helpen bij een praktische klus bij iemand thuis, zoals verven, schoonmaken of laminaat leggen of tuinieren. En het is op die manier fijn om kwetsbare bewoners in onze stad een steuntje in de rug te geven. En daarnaast is het ook gezellig om elkaar op een andere manier te ontmoeten. Deze projecten vinden plaats op zaterdag 1 en 8 oktober. En je kunt kiezen om een hele of een halve dag mee te doen. En we hopen op een grote opkomst. Mocht je er volgende week zondag niet zijn, want dan kun je je persoonlijk aanmelden. Maar als je wel graag mee wilt doen, dan kun je je nu ook alvast aanmelden bij Lidie Schelen voor de NGK, Deborah Hendricks voor de CGK en Neelke Westerik voor de GKV Eindhoven. Dat is weer een mooi voorbeeld van onze samenwerking als kerk hier in Eindhoven. Ook deze dienst, ik heb dat aan het begin niet gezegd, is een gezamenlijke 3G-kerkdienst. En ik wil dan ook de mededeling van de CGK ook laten doen. Vanaf de GKV hebben we geen mededeling meer gekregen. En daarna zal Rinus nog iets vertellen over nog zo'n mooie interkerkelijke activiteit, het najaarskamp.
Ja, namens de CGK is het lijstje wat korter. Ik heb de volgende mededeling voor u. Komende vrijdag treden Laura van der Wal en Vitalius Cartanus in het huwelijk. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Schootse kerk. En die dienst begint om 3:00. De voorganger is dominee Timmerman. En komende zondag wordt geen heiligavondmaal gevierd in onze gemeente. Dit in verband met het ontbreken van een predikant. En daarom wordt er dan een preek gelezen.
Ja, de slide staat er. Het najaarskamp, of liever gezegd een zomerkamp, want volgens mij is het dan nog niet officieel najaar. Dus de naam is niet helemaal van toepassing meer. Voor iedereen van onze kerken, maar ook daarbuiten vanaf ongeveer 14 jaar. We gaan naar de Roerdom dit jaar. Het thema dit jaar is Inside Out. En er is nog ruimte voldoende, dus geef je op. Je kunt je opgeven via de website, najaarskamp.nl. Maar we hebben ook zometeen een laptop in de koffiezaal staan. Dus mocht je nu nog twijfelen of het niet zeker weten, kom gewoon even naar ons toe, dan halen wij je over. Schrijf je in. En dan komt het allemaal goed. Mocht je nog geen toestemming hebben van je ouders, uitschrijven is moeilijker dan inschrijven, dus dat komt ook goed. Zonder gekheid, het belooft een mooi en leuk kamp te worden, dus geef je op.
Goedemorgen, ik mag met jullie de voorbeden en dankzegging doen. Ik heb de volgende punten. Namens de CGK wil ik u laten weten dat Riek Boeringa afgelopen week weer is opgenomen in het ziekenhuis. Dat is niet voor het eerst. Met een herseninfarct. U begrijpt dat dat voor haar en haar man B ingrijpend is. Elsbeth schrijft dat zij beide weten dat ze in Gods hand zijn, maar dus ook heel erg kwetsbaar. We willen graag voor hen bidden. Verder heb ik begrepen dat Anna Dirksen aanstaande maandag morgen geopereerd wordt. We zullen ook voor haar bidden. Afgelopen donderdag is Judith den Beste geopereerd aan haar been. Dat was spannend. Dat is natuurlijk spannend, zo'n operatie. Het is heel goed gegaan. We willen graag danken en bidden voor verder herstel. We danken en bidden ook met en voor Jan en Thea. En ook voor het bruidspaar Laura en Vitalius. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Heilige God, als wij die woorden zo uitspreken, Vader, dan voelen we uw grootheid. Dan voelen we onze kleinheid ook. We vergeten dat wel eens. Vergeeft u ons dat? Want u bent ook de nabije en genadige God in uw Zoon, Jezus Christus. Iemand die ons aan uw hart wil drukken. Vader, ons hoofd krijgt die twee polen van u zo slecht aan elkaar geknoopt. En dat mogen we gewoon tegen u zeggen, want u kent ons beter dan wie dan ook. Dank u wel dat u een heilige en rechtvaardige God bent, die het niet kan aanzien dat er onrecht is, verdrukking, honger, alles wat het leven kapot maakt. En dat u er alles, echt alles voor over hebt en over hebt gehad om dat recht te zetten. Vader, als wij uw toorn over ons afroepen, omdat we te gemakzuchtig zijn geworden, of gewoon geen zin hebben om het goede te doen. En als wij dan te maken krijgen met die harde kant van u, vangt u ons dan ook weer op. U verdient het niet dat we bang voor u zijn. Maar u bent wel veel groter, veel wijzer, veel rechtvaardiger en veel liefdevoller dan wij. Dank u wel voor uw woorden in de Bijbel, ook als ze schuren. Dank u wel dat er predikanten zijn die met ons in zo'n vers willen duiken en het helemaal willen uitpellen, zodat we u steeds beter leren kennen. Die ons uitdagen. Dank u wel voor dat woord van u, waarin we nooit, helemaal nooit raken uitgelezen. Vader, we bidden u voor de wereld waar zo ongelooflijk veel niet is naar uw wil. Niet zoals u het had bedoeld. Waar het niet draait om de liefde en om leven met een hoofdletter. Vader, helpt u ons om het goede te doen. Gewoon wat onze hand vindt om te doen. Wij kunnen het kwaad niet aan, dat kunt u alleen. Dat leggen we graag in uw handen. En maakt u ons medewerkers om hier en nu al tekenen van uw koninkrijk te mogen oprichten. Liefdevol te zijn, vriendelijk, geduldig. Heer, laat zo van uw kinderen en ook vanuit de kerken een getuigenis uitgaan dat het een heilzame plek is. Een plek waar u kan wonen. Maakt u van ons zo levende brieven, leesbare brieven ook. Goede getuigen van u, zonder heilige boontjes te worden. Heer, we verlangen ernaar dat de liefde die u aan ons bekend hebt gemaakt, dat we die mogen uitdelen. En dat dat echt een effect kan hebben. Vader, zonder u gaat het natuurlijk helemaal niet. Zonder uw regels en uw genade. We danken u voor uw geest. We bidden u om heilig vuur om het goede te doen. In deze stad, in deze regio, in dit land en in de wereld. Vader, het duizelt ons van de crisis in dit land en in de wereld. Wilt u zijn op die plekken waar uw aanwezigheid niet gemist kan worden? We denken vanmorgen speciaal aan uw kerken in Nigeria en op al die andere plekken. Waar ze echt fysiek wordt aangevallen. Waar mensen hun geloof in u met de dood moeten bekopen. Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Geeft u ons een ruimhartig hart als wij geven voor Open Doors. Wilt u ook in dit land zijn als er gezocht wordt naar recht. En leert u ons wat onze plek daarin is als kinderen van u. Vader, ook in de kring van de gemeente willen we u, broers en zussen, bij uw troon brengen. We danken u met Thea en Jan dat ze 40 jaar gespaard zijn voor elkaar en voor hun kinderen. Dat u die 40 jaar niet van hun zijde bent geweken en dat u hen gezegend hebt en door hoogtes en dalen hen nabij bent geweest. Wilt u dat ook in de toekomst doen? En wilt u hen zegenen? We zijn blij en dankbaar met hen en voor hen. Wilt u zo ook de trouwdag van Laura en Vitalio's aanstaande vrijdag zegenen? Dat het een prachtig beginpunt mag zijn van een leven in liefde en trouw. Vader, er zijn ook mensen die geconfronteerd zijn met hun kwetsbaarheid in de afgelopen tijd. We denken aan Riek Boerenga en aan B en aan hun kinderen en de rest van de familie. Zij weten zich in uw hand, Heer, maar ze zijn ook heel kwetsbaar. Draagt u hen. Wilt u hun vrede zijn en wilt u hun vertrouwen in u niet beschamen. Dat bidden we ook voor Anna Dirksen, die morgen geopereerd mag worden. Zegent u de handen van de doktoren en geeft u haar vrede. We danken u samen met Judith dat de operatie geslaagd is. Echt spannend als je onder narcose moet en je hele leven in de handen van je dokters moet geven. Dank u wel dat u haar gespaard hebt en dat ze nu kan gaan werken aan verder herstel. Dat zal nog wel even duren. Wilt u haar de kracht en de moed daarvoor geven? Heer, we willen afsluiten dit gebed met de woorden die onze Heer Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Zal ik het even zeggen? De inzameling van uw gaven vindt plaats en wij zingen dan nog opwekking 174. Opwekking 174.
My rest is in my life.
Ga nu heen in vrede, draagt u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.